In een wereld waar niemand nog begrijpt wat UWV aan het doen is, bedrijfsartsen en case managers rollenbollend over straat gaan, waar je als werkgever steeds vaker betaalt voor ex-werknemers waarvan je niet eens wist dat ze ooit voor je hebben gewerkt. In die wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid leiden zij de weg, scheppen ze een klein beetje orde in de chaos voor jou. Dit is Verzuimverhalen, een podcast, boordevol tips en tricks over hoe jij slimmer kan omgaan met zieke werknemers en keihard geld kan besparen op arbeidsongeschiktheid. Hier zijn jouw twee steunpilaren in barre tijden. Paul Lammerts en Mark Itzinga.
Ja, Paul, lekker geslapen?
Nee, ik heb
niet hoorde geslapen.
Nee, vannacht zitten piekeren en zo. Ken je dat? Heb je dat wel eens?
Oh, jongen. Ja, dat komt... Jij zei het laatst ook al een keer. Je bent ook een creatieve geest.
Soms.
Ik heb er ook wel eens last van.
En dan blijf daar maar draaien en doen en dan blijf je maar nadenken en ik kan die knop niet uitzetten. Dat lukt me soms niet.
Nee.
Maar dat heb ik niet vaak hoor. Maar dat is ook soms wel eens ergens goed voor denk dan maar.
Ik ga er dan gewoon uit. Als ik soms heb ik inderdaad van die fases, dan borrelen die ideeën één voor één naar boven.
Ja.
En dan lig ik s'nachts naar het plafond te staren en dan ga ik gewoon uit.
Of
en dan
draaien in je nest, weet je wel. Dat schiet natuurlijk niet op voor helemaal niemand. Maar vannacht, ik dacht, nou ga ik eruit. En toen, vloep, ging daar het licht aan. Die wekker van mij. Dat is zo'n lamp die dan heel langzaam aangaat met een of ander bosgeluid.
Ja.
Ik denk, fuck, het is al 6:30, ja.
Ja.
Nou, laat maar. Dan geven we het op.
Ja, oké. Okay. Nou ja. Ach ja, kan gebeuren. Hè, we zijn het inmiddels gewend. Allebei jonge kinderen, dus...
Ondernemen is niet altijd makkelijk, Mark.
Nee.
Piek en dalen.
Nou, gaan we het ook nog een keer over hebben. Goeiedag luisteraars, trouwens.
Goeiedag, ja, leuk.
Ja, leuk dat jullie weer luisteren. Paul, wij gaan het hebben volgens mij over de no-risk polis en over bedrijfsartsen.
Mm-hmm.
Had je mij gemaild.
Ja.
Klopt dat?
Ja, vond ik een leuk onderwerp voor deze keer.
Ja.
Probeer altijd iets te zoeken wat actueel is.
Ja, en jij mailde mij zoiets van vertrouw niet op de bedrijfsarts als het om de no-risk polis gaat.
Ik denk dat het inderdaad, dat is wat ik gemaild heb, ja. Ja, dit is een beetje
vertrouw niet op de bedrijfsarts. Dat had bij wijze van spreken een blogartikel van mij kunnen zijn. Daar heb ik een stuk of 100 over geschreven, denk ik.
Ja, maar ik bedoel deze niet verkeerd hoor, begrijp me goed. Waar ik op doelde was het volgende. Hoe moet ik dit nou inluiden? Misschien moet ik eerst iets vertellen van wat is nou de no-risk polis. Zal ik het kort doen?
Ja.
Nou,
heel kort, hè?
Heel kort, mand. No-risk polis is... de meeste mensen kennen dat wel, denk ik. Maar het gaat erom, tegenwoordig ben je verplicht om het loon door te betalen.
Ja.
En kun je een loonsanctie krijgen als je qua reïntegratie niet je stinkende best hebt gedaan. Om nou te voorkomen dat daardoor risicoselectie aan de poort plaatsvindt. Voor sommige doelgroepen geldt een no-risk polis. Dat wil zoveel zeggen dat als iemand ziek wordt, ben je als werkgever niet verplicht. Althans, dan krijg je een deel van het loon wat je moet doorbetalen, gecompenseerd.
Okay.
En dat is een hele sympathieke regeling. En dat is een belangrijke regeling, want zonder de no-risk polis... dagloon-compensatieregeling kun je gewoon, bij wijze van spreken, wel vergeten dat werkgevers nog streven naar een inclusieve samenwerking.
Ja.
Denk ik, want dan ga je niet anders redden.
Dus even heel in het kort.
Heel kort.
De no-risk polis zorgt ervoor dat mensen die anders aan de kant zouden blijven staan, omdat ze een arbeidsongeschiktheidsverleden hebben, nu wel aan het werk komen. Ja, precies. En nu wel aan het werk komen, omdat de overheid, als het ware, een groot gedeelte van de kosten compenseert.
Niet alles.
Nee.
En je kunt nog een loonsanctie krijgen als je het uiteindelijk ook niet... Want er gelden precies dezelfde regels voor.
Daar wordt alweer te ingewikkeld. Ja, dit is even in de kern wat de no-risk polis
is. Dat is de no-risk polis. Ja. En het stapje van naar die titel. Hoe kom ik daar nou bij? Nou,
want in principe heeft een bedrijfsarts iets te maken met een no-risk polis?
Ja, dat is eigenlijk dus ook waar ik goed helemaal op het spoor zet. Nee, vind ik niet. Ik kan dat onderbouwen met een uitspraak die laatst januari door de rechtbank Noord-Holland is gedaan. Daar werd een arbodienst op de vingers getikt.
Ja.
Had een bedrijfsarts die had in het formuliertje wat hij moest invullen voor een probleemanalyse, ten behoeve van zijn klant, de werkgever, had hij ingevuld geen no risk. Dat stond blijkbaar op dat format van die betreffende arbeidsdienst.
Oké. Okay. Staat volgens mij niet standaard in probleemanalyse, dacht ik. Maar...
Nou, in ieder geval nu niet meer.
Nee, oké.
Dat weet ik wel zeker. Ja, zou er ook niet op horen. Dat hoort er ook gewoon niet op. En dan ga ik uitleggen waarom dat niet daarop hoort. En als je dus een bij wijze van spreken de bedrijfsarts de opdracht geeft, want dat doe je dan als je die vraag stelt, om dat te weten te komen. Eigenlijk plaats je hem dan in een heel moeilijk parket. Een heel moeilijk parket. Waarom? Kijk, in principe is alles wat tussen de bedrijfsarts en de zieke medewerker op zo'n spreekuur besproken wordt, is medisch geheim. Het is gewoon geheim, laat ik het zo maar zeggen. Dat woord medisch hoef je er niet eens.
Maar even een stapje terug. De rechter die heeft gezegd, die heeft een uitspraak gedaan van oké, bedrijfsarts heeft iets verkeerd ingevuld. Ja. En heeft daarbij een schadeclaim toegekend aan de werkgever.
Ja.
Want de werkgever heeft door het invullen van de bedrijf, of eigenlijk een vinkje zetten van de bedrijfsarts,
tegen de waarheid in had hij nee ingevuld, geen no-risk polis, terwijl het ja had moeten zijn.
En toen heeft en daardoor heeft de werkgever
schade geleden.
Weet je een beetje wat de omvang
was? Enkele duizenden euro's zijn, weet ik niet precies. Het schade zit hem erin dat je maar met maximaal terugwerkende kracht ziektewet dagloon kan claimen bij UWV.
Ja, okay.
Dus die werkgever was op het verkeerde spoor gezet.
Ja.
Door dat antwoord.
Ja.
En die heeft dus niks geclaimd.
Nee.
Die kwam er later bij toeval achter. Hé, deze man heeft wel een WAO verleden.
Ja.
En toen ging die kijken van... maar hier staat nee.
Aha.
What the hell?
En toen dacht die werkgever... Als het linksom niet lukt, dan ga ik rechtsom. Ja, ik ga proberen mijn recht te halen. En die kosten te verhalen. Want kijk, het is natuurlijk zuur voor die werkgever.
Ja.
Die had een arbeidsongeschikte of iemand met een SFB of AGH-status in dienst.
Arbeidsgehandicapt
in dienst. Wist dat niet. Mede door deze probleemanalyse van de bedrijfsarts.
Ja.
Stel je voor, dit kan zo'n half ton toch zijn?
Zijn? Ja, dat kan makkelijk. Op zich kan dat wel. Zit een max dagloon aan wat je goed krijgt.
Snap ik ergens al. Zo'n
over twee jaar je hebt van loondoorbetaling. Ja. Hè, wat je dan misloopt. En dat kan fors oplopen. Dat klopt. Dus die was daar niet blij mee. En die ging naar zijn arbodienst. En waarschijnlijk kreeg hij toen een half antwoord. Kluitje in het riet. Ja, wat doe je dan? Dan ga je maar naar de rechter.
Ja.
Tenminste, ja, ik neem aan dat je dat niet zomaar doet.
En,
maar...
Ja, en die rechter heeft nu de werkgever gelijk gegeven. Wat vind je ervan?
Nou, op zich kan ik het wel volgen. Als je dus nee invult terwijl het ja moet zijn.
Ja.
Ja, waarom doe je dat dan?
Ja.
Misschien heb je een goede uitleg ervoor.
Had hij niet?
Maar die had hij niet. Nee, niet echt.
Vond de rechter ook niet dus. Ja.
Nee, de rechter vond... Maar de rechter... De manier waarop die rechter na die... die toewijzing... toeredeneerde...
Ja?
Lelijke zin, hè?
Ah, ja.
Die vind ik wat minder strak. Want wat die rechter zei... Ja, weet je... Alles wat de bedrijfsarts weet op dat vlak... Dan mag hij gewoon doorspelen aan de werkgever. Waarom? De rechter redeneerde als volgt. De werkgever mag na 2 maanden vragen naar die status. Misschien moet ik daar nog even uitleggen.
Ja.
38b ziektewet. Een werkgever mag na 2 maanden vragen aan een nieuwe medewerker. Heb jij die status, ja of nee? En dan moet er dan ook eerlijk antwoord op geven.
Ja.
En toen heeft die rechter gezegd, omdat die werkgever dat mag, had die bedrijfsarts... Alles wat hij weet op dat vlak van no risk, had hij ook aan de werkgever moeten doorspelen.
Ja.
Want die bedrijfsarts die had namelijk het verweer gevoerd van... Ja, maar ho, dat is medisch geheim.
Ja, en dat is... Ik,
medisch geheim en dat mag ik niet vertellen aan de bedrijfsarts. En daarom heb ik gedaan wat ik heb gedaan. Dat verklaart nog niet waarom die nee invult. Terwijl dat je...
Maar is dat ook niet zo? Moet ook niet alles wat er in zo'n spreekkamer besproken wordt... Moet dat niet gewoon binnen die 4 muren blijven?
Ik denk in het begin dat het antwoord op die vraag ja is.
Ja.
Behalve de gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Voor, laat ik maar zeggen, het invullen van zo'n probleemanalyse... waarmee die werkgever zijn plannen van aanpak kan maken. En exact. Alles wat daar niet op in thuis hoort... dat moet lekker bij in die spreekkamer blijven. Dat vertrouwen moet hoog in het vaandel staan.
Ja.
En no risk is eerlijk gezegd volgens mij geen onderwerp... wat die werkgever strikt noodzakelijk zou moeten weten...
Nee.
In het kader van verzuimbegeleiding.
Absoluut.
Ook niet, omdat hij zelfstandig een recht heeft om dat te vragen.
Ja, maar dat is ook het standpunt van de NVAB dan, die beroepsvereniging, begrijp ik.
Die hadden een grote kritiek op die uitspraak van die rechtbank Noord-Holland.
Ja.
En die hebben dat uitstekend verwoord.
Ja.
Misschien kun je op de straks in je blog
naar die uitspraak en naar het artikeltje van de NVAB kunnen we gewoon even onder de podcast zetten. Goed idee. Gaan we doen?
Goed idee.
Ja, Oké, maar dan zit je dus met het punt dat je... hier zijn dus eigenlijk heel veel dingen fout gegaan. Eigenlijk zeg je, bedrijfsarts had gewoon niks ingevuld. In plaats van iets wat niet waar is.
Gebeurt er wel vaker dat hij een formulier voor zijn neus krijgt waar hij geen zak mee kan en dat hij dingen leeg laat. Dat kun je dan beter doen dan tegen de waarheid een nee gaan zitten zeggen.
Maar je zegt ook, werkgever, dit is iets wat toch helemaal niet bij de bedrijfsarts terecht hoort.
Nou, daar hebben we dus, dat is de lessons learned, vind ik, van deze hele geschiedenis, van deze affaire.
Ja.
En daar heb ik me eigenlijk ook nooit zo gerealiseerd, jij misschien ook niet.
Nou ja, je hebt natuurlijk, ja, wat ik altijd wel tegen mijn klanten zeg, is van, zorg dat je na 2 maanden het na gaat vragen.
Ja, doe dat consequent, dat is nog een hele klus hoor. Want ga het maar eens uitzien te leggen, er zijn allemaal ins en outs, 29b, 29...
Als je bij een bedrijfsarts neerlegt, dan moet hij dat even in een spreekuurtje. Moet hij dat ook nog even? Mag hij even de no-risk polis uitleggen?
En goed doen, hè? Want OW, als je het dus niet goed doet en je verkult veel tegen de waarheid in nee, terwijl het ja had moeten zijn.
Dit is dus gewoon een taak voor de werkgever.
Ja, en zelfs de werkgever heeft daar gewoon even tijd voor nodig.
Maar het staat dus best nog wel vaak, denk ik dan, in dat soort formats. Ja, die probleemanalyse van die arbodiensten dan gebruiken. Dus eigenlijk kunnen we ook zeggen van, zorg dat je dat gewoon niet bij de bedrijfsarts neerlegt.
Ja, je kunt het wel inzetten, maar dan moet je misschien de zin onderzetten van alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer mag ik dit melden aan de werkgever.
Ja.
Want die bedrijfsarts mag daar wel meer doorvertellen, die status aan die werkgever, alleen met uitdrukkelijke toestemming.
Ja.
En als die ontbreekt, ja, dan mag die het eigenlijk niet zeggen.
Nee.
Nou, dus dat is misschien gewoon het slimste om die vraag gewoon, eigenlijk moet je die vraag helemaal eruit halen. Doe dat gewoon lekker zelf. Dat heeft een paar voordelen. Je bent er eerder mee.
Ja.
Hè?
Dus de HR-manager met een mannetje 100 personeel die nu luistert. We hopen dat er een paar luisteren.
Dat weet je nooit. Een stuk of 4.
Zou er zomaar 4 of 5 kunnen zijn die wel luisteren. Die HR-manager die denkt, ja, hier moet ik dus wat mee. Wat moet hij doen? Die moet het niet bij de bedrijfsarts neerleggen of bij de arbodienst. Die moet zelf, na 2 maanden van indiensttreding van werknemers, moet hij dit gewoon uitvragen. Vragen aan de werknemer. Gaat dat gewoon zo? Ga je gewoon een gesprekje aan en vraag van, hey, heb je een no-risk bonus?
Ja, de P&O ziet nieuwe mensen niet na 2 maanden live vaak.
Nee.
Dus het gaat vaak met een papiertje of het kan ook via een websurvey of een e-mail of noem maar op.
Ja.
Maar je moet 2 dingen doen. Je moet goed navragen van, god, had je in het verleden bijvoorbeeld een uitkering op dat en dat en dat vlak?
Ja.
Dus zorgen dat hij kan invullen als het zo is.
Ja.
Dat hij dat ook begrijpt. Maar je moet nog iets doen. Je moet goed vertellen, goed uitleggen dat het van jou van enorme waarde kan zijn als het inderdaad zo is.
Ja. En niet nadelig voor de werknemer.
Nee,
toch? Want er zitten toch geen nadelen aan voor de werknemer, of wel?
Ja, dat is vaak een beetje een stukje perceptie, maar in principe niet. Er zitten alleen maar voordelen aan, zou ik zeggen. Maar als je daar uitlegt waarom dat dan voor jou een positief iets zou zijn, en waarom dat van waarde is, dan moet zo'n werknemer ook snappen van, ja, ik moet dit wel goed invullen.
Hij is dat ook verplicht.
Want als ik tegen de waarheid in dingen verzwijg,
en
mijn werkgever komt er later achter, dan
kan die werkgever ook weer naar de rechter. Ja, dus dat
zou die werkgever kunnen. Maar dan moet hij wel hebben uitgelegd dat het belangrijk is.
Ja.
Want als je alleen maar die vraag stelt en verder niet uitlegt waarom je dat wil weten.
Nee.
Ja, dan kan zo'n werknemer ook niet begrijpen dat het voor jou heel belangrijk is.
Ja.
Dat is een beetje mijn redenering. Misschien snijdt dat niet zoveel.
Maar misschien, van die 5 denken er nu 3 van die luisteraars.
Vallen er allemaal af.
Holy shit, dat heb ik helemaal niet gedaan, joh. Wat moeten die dan doen?
Nou, jou bellen en dan
gaan
we regelen voor zo'n formulier.
Ja, precies. Maar ik denk, kunnen die ook in de problemen komen doordat ze het niet gevraagd hebben tot nu toe?
Ja, absoluut. Want kijk, UWV gaat er eigenlijk tegenwoordig van uit dat je na 2 maanden, dus je hebt die wettelijke mogelijkheid om dat te vragen na 2 maanden.
Ja.
En de werknemer moet eerlijk antwoord geven. Dus ze gaan er ook van uit dat je redelijkerwijs op de hoogte bent na 2 maanden van die status, als het zover is. En dat betekent dat als iemand uitvalt met zo'n no-risk polis, dat je er dan al weet en dat je er dus binnen de termijn die ervoor staat, moet vragen om ziekengeld. Ja. En als je te laat bent, krijg je
een
boete.
Ook nog een boete. Hoeveel?
Ik meen uit mijn hoofd €456 per melding
die te laat is.
Dus als jij bij wijze van spreken, ik heb het gezien al eens, Een werkgever die kwam er na een jaar achter. Die zei, hey, oh, daar ben ik blij mee. Dan ga ik even al die ziekmeldingen even bij elkaar vegen. En dan doe ik een paar van die formuliertjes dien ik in. Maar je moet per melding moet je er dan apart in kunnen vullen. Of in ieder geval aangeven. En die kreeg dus 3-4 keer een boete. Wegens te laat melden. En dus wat hij moest betalen was meer dan dat hij kreeg. Ja, dat maak je niet mee.
Schiet zijn doel een beetje voorbij.
Ja, maar dus UWV, die doen dat dan waarschijnlijk om een drempel op te werpen. Dat ze niet elke keer maar al die kleine rotmeldingen nog een keer met terugwerking kracht moeten zien. Dat je even nadenkt voordat je dat doet. En dat is maar één manier om werkgevers aan nadenken te zetten.
Dit is dus een theoretisch verhaal. Want ik weet zeker, als onder mijn klanten, en dan communiceer ik het ook nog vaak aan het begin van de samenwerking. Zeg, dat moet even gedaan worden. Blijft het toch liggen? Het is, dus ik weet zeker, Paul.
Het is geen leuke
van de
taak,
van de vijf mensen zitten nu één of twee te denken. Ja, dat ben ik. Ik heb het niet gedaan.
Exact. En ook al er is nog een categorie die het wel vraagt, maar vervolgens niet bijhoudt. Van ja, komen die antwoorden goed terug?
Ook nog.
Of hoe je het vastlegt en hoe je het verwerkt. Want het moet uiteindelijk wel bij degene komen die ziekmeldingen dan ook naar UWV terugkoppelt. Dus er zitten allerlei aspecten aan, ook qua bewijsvoering. Want je vraagt het niet alleen maar voor die dagloonscompensatie. Maar ook voor die 7000 euro premiekorting de neus op fulltime basis. Daarom wil je het ook weten.
Ja.
Dat is een behoorlijk bedrag.
Premiekorting, de compensatie van het loon, hè? De ziektewet vangnet die gaat lopen en dus een boete. 3 redenen om consequent na 2 maanden te vragen naar de status van je werknemer. 2 maanden na een diensttreding vragen van oké, heb je een arbeidsongeschiktheid?
Ik kan er zo nog 2 opnoemen, maar we keep it simple, mand, hè?
Ja. Oké, man. Ruim een kwartiertje. Netjes. Gaan we hem afronden.
Doe maar.
Bedankt voor het luisteren.
Takeaway, wou je daar nog iets over melden?
Nou, dit was al de takeaway, toch? Ja. Wil je nog wat toevoegen?
Nou, doe het zelf en niet bedrijfsuit.
Inderdaad, dat is een goeie. Ja. Ja, goede toevoeging, Paul.
DIY.
Precies, do it yourself. Yeah. Mensen, tot volgende week.
Dag.
Dag.